Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de profetie van Jesaja, het 33e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 24. We noemden nu Jesaja 33, de verzen 13 tot en met 24, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 29e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu Jesaja 33 en dan beginnen we bij vers 13. Hoort, gij lieden die verre zijt, want ik, wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? En wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt. Die het gewin der onderdrukkingen verwerpt. Die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden. Die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden horen. En zijn ogen toesluit, dat hij het kwade niet aanzie. Die zal in de hoogte wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende, waar is de schrijver? Waar is de betaalheer? Waar is hij die de toren stelt? Gij zult niet meer dat stuurse volk zien. Het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan. Van belachelijke tong, het welk men niet verstaan kan. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet te nedergeworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden. Zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Zij zullen het zeil niet uitspannen. Dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het gedeelte wat is voorgelezen, Jesaja 33, en daarvan nader het 17e vers. We noemden nu Jesaja 33, het 17e vers, deze woorden. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op Juda's verlossing beloofd. Om dan te letten ten eerste op het gezicht op de koning. Ten tweede het zicht op het land. En ten derde het zicht op de toekomst. We noemden nu dus Juda's verlossing beloofd. En we noemden drie gedachten. Ten eerste het zicht op de koning. Ten tweede het zicht op het land. En ten derde, het zicht op de toekomst. Het volk kon het zien. De koning had zijn klederen gescheurd. Zijn koninklijk kleed had hij aan stukken, aan repen gescheurd. En daaroverheen had hij een zak gedaan. Nou, dan is er van de koninklijke schoonheid helemaal niks meer te zien. Nee. Waarom had die koning dat nu gedaan? Nou, dat scheuren van zijn kleren, dat was een teken van grote droefheid. Grote droefheid. En die zak omdoen als een soort mantel, dat was een teken van ootmoed. De boodschap die Hizkia kreeg, die heeft hem zeer aangegrepen. Die boodschap die hij kreeg, die gaf niet een beetje spanning. Die gaf niet een beetje zorg. Maar die boodschap, je zou zeggen, die zijn ministers kregen. En die die boodschap aan hem hebben overgebracht, die boodschap bezette heel zijn hart. En dat heeft hij naar buiten toe laten zien. Meestal verbergen wij onze zorg. Meestal verbergen wij onze spanning. We willen eigenlijk niet dat een ander dat ziet. We willen niet dat een ander dat weet. En, ja, die vraag die kunnen we ons stellen. Brengt onze zorg en onze spanning en ons verdriet, brengt ons dat nog wel eens bij de Heere? Het bracht Hizkia bij de Heere. Of probeer ik het altijd nog zelf op te lossen? Nou ja, zolang als ik nog ergens een mogelijkheidje zie, dan probeer ik het zelf nog wel op te lossen. Maar hier, in het leven van Hizkia, in het leven van dat volk van Juda, hier was niks meer te proberen. Hier was niks meer te redden. Hier was alles verloren. Nu zal het ons gaan zoals het 10-stammenrijk is vergaan. We zullen onder de voet worden gelopen. En dezelfde verwoesting als er plaatsvond in het 10-stammenrijk, als er plaatsvond in Samaria, dat zal ons aanstonds hier in Juda, hier in Jeruzalem overkomen. En dan die spotters, hè? Die spotters die dan gesproken hebben tot die ministers van Hizkia. Die spotters uit het kamp van de koning van Assyrië. Nou ja, dat ze die ministers hebben bespot en dat ze Hizkia hebben bespot, oh, dat hebben ze nog wel kunnen verdragen. Maar ze hebben de God van Juda bespot. Ze hebben de Heere bespot. Die vijanden die hebben gezegd, de Heere, ja jullie Heere, jullie God, die kan jullie niet meer verlossen. Dat kan niet meer. Dat is onmogelijk. Oh, dat laatste, hè? Dat spotten met God. Vanuit het kamp van de vijand. O, dat doet het oprechte hart zo'n smart. En samengenomen is het een ondraaglijke nood en een benauwdheid. O, zo groot. En dat laat Hizkia aan het volk zien. Nee, dan gaat hij niet eerst naar de tempel om in de tempel zijn kleren te scheuren en die zak erom te leggen. Nee, dat doet hij thuis. Dat doet hij in dat koninklijk paleis. Dan scheurt hij zijn kleren en dan neemt hij een zak. Een zak, nou ja, waar je bijvoorbeeld aardappelen of uien in doet. En die legt hij eromheen. Zo ziet dat volk van Juda, de inwoners van Jeruzalem, zo zien ze de koning gaan vanuit zijn koninklijk paleis naar de tempel. Zo zien ze hem gaan. Nou, dan is er heel wat aan de hand. Als de koning zich zo in het openbaar vertoont, dan moet er toch wel sprake zijn van een groot verdriet. Dan moet er toch wel sprake zijn van een grote nood. Ja, wat een verdriet, hè. Om te zien dat dat land van Juda, waar Hizkia koning over was, overspoeld was met vijanden. O, dat machtige leger, het was niet te stuiten. Het had het tienstammenrijk al overwonnen. Als het ware als een deken opgerold en het volk weggevoerd. En nu lag dat ontzaggelijke leger rondom Jeruzalem. Nu zal het ons vergaan zoals het tienstammenrijk vergaan is. Juda, als dat kleine overblijfsel van heel Israël. Het waren maar twee stammetjes. En de rest, dat tienstammenrijk, dat was al opgerold. Alle hoop vergaan. Helemaal ontredderd. En nergens meer uitkomst te zien. O, de hoop op de hulp en op de wijsheid van de koning, ach, dat had het volk al opgegeven. Heb je gezien hoe dat hij van zijn huis, van zijn paleis, naar de tempel is gegaan? Met zijn kleren gescheurd. En met een zak om zijn lijf. Ja, maar ze wisten toch dat Hizkia een godvrezende koning was. Dat wist dat volk van Juda toch wel. Want hij had dat volk van Juda in Jeruzalem met de tempeldienst, die had hij gereformeerd. Ze wisten toch wel dat hij een godvrezende koning was. Ja, maar nu heeft hij zijn kleren gescheurd. En nu heeft hij een zak als een mantel om zijn lichaam heen geslagen. Die godvrezende koning, die straalt hier niks anders uit als alleen maar krachteloosheid. Wat moet nou dat volk van Juda van zo'n koning nog verwachten? Als de koning nu alle moed ontvallen is, en als hij dan geen woordje meer kan spreken van bemoediging, en als zijn handen dan slap geworden zijn. O, dan is het hopeloos. En hebben we dat voor onszelf ook al eens ervaren? Hopeloos? Nee, niet alleen als we om ons heen kijken. Naar het wereldgebeuren. O, ja zeker. Als je om je heen kijkt in het wereldgebeuren, dan zou je moedeloos en hopeloos van worden. Met alle dreigingen die er zijn. Dan zou je kunnen zeggen, het is nog maar zelden zo donker en zo benauwd geweest als in deze tijd. Ook op politiek terrein. In ons eigen land. En dan de listen van de vorst der duisternis. O, wat een voertuigen heeft die vorst der duisternis om ons en onze jeugd met een duizelingwekkende snelheid van de ene zonde naar de andere te brengen. En wat een kracht waarmee hij onze jeugd meezuigt in de zuiging van die digitale wereld. Om zo te trachten ons en onze jeugd ten onder te brengen. En ouders, hoe zien onze kinderen ons? Zijn wij nog een voorbeeld in het goede? Of zijn we inmiddels ook een voorbeeld in het kwade? Zien onze kinderen nog wat die inwoners van Juda gezien hebben? Hoe dat hun koning nu gebukt ging. Gebukt ging onder de last. Gebukt ging onder de dreiging van de vijanden. Zien onze kinderen nog dat wij gebukt gaan onder de dreiging van de vijanden? Nee, dan hoef je niet in de eerste plaats te denken aan de Russen. Nee, want die vijanden die zijn binnen. Die zitten in ons eigen gezin. Die zitten in mijn eigen hart. En gaan we daar nog onder gebukt? En zien onze kinderen nog dat wij als ouders daaronder gebukt gaan? O Juda, die zag de koning als het ware gebukt gaan. Als een verootmoedigde, als een ellendige zondaar. Alle koninklijke schoonheid en hoogheid had Hiskia afgelegd. Mijn volk, zijn wij met Hiskia al aan het eind gebracht? Want Hiskia is hier aan het eind gebracht, hoor. Die zag geen mogelijkheid meer. Zijn wij al aan het eind gebracht? Dat volk van Juda dat kon zien in de gang die Hiskia maakte. Hij was een hopeloos geval geworden. Hopeloos. Vanwege het zwaard van de vijand. Zijn wij ook al een hopeloos geval geworden? Hopeloos? Omdat ik onder het zwaard lig. Ja, maar welk zwaard bedoelt u dan? Nou, dan bedoel ik het zwaard van Gods recht. Het zwaard van Gods gerechtigheid. En als we dat boven ons hoofd zien, als dat dreigt, dan worden we gans van hulp en heul ontbloot. Waarom? Omdat ik dan voor die heilige, rechtvaardige God niet kan bestaan. Omdat alles tegen me getuigt. Mijn hele leven. Omdat ik de grootste van de zondaren geworden ben. En dan heb ik niks, helemaal niks. Hiskia ook niet. Niks om dat dreigende zwaard af te kunnen houden. En weet u, juist in deze omstandigheden zegt de Heere door middel van de profeet Jesaja tot dat volk van Juda. Ze hebben net die koning zien gaan. En juist in deze omstandigheden zegt Jesaja als Godsmond tegen dat volk van Juda: uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. In zijn schoonheid. We hebben hem net zien gaan met gescheurde kleren en een zak omgeslagen. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Kan dat nog? Is dat nog mogelijk dan? heeft net zijn schoonheid afgelegd, omdat de ondergang van Juda voor de deur staat. De koning in zijn schoonheid. O, bedoelt Jesaja dan misschien die koning van Assyrië, Sanherib, dat ze die zullen zien in zijn schoonheid? Die oppermachtige koning? Nee, die bedoelt Jesaja niet. Jesaja die bedoelt in de eerste plaats hier Hiskia. En is dat dan geen troostwoord voor dat volk geweest? Want als dat zo is, als dat volk van Juda straks Hiskia weer in zijn koninklijke schoonheid zal mogen zien, dan betekent het dat de benauwdheid zal wijken. Dan betekent het, hoe dan ook, dat dat machtige leger van de Assyriërs, die al rondom Jeruzalem liggen, verslagen zullen worden. Zien we hier niet een beeld in, volk? Onze kanttekenaren die merken hem erbij op, hè. Als het gaat over die koning in zijn schoonheid, ja, sommigen zeggen dat wordt Hiskia mee bedoeld en anderen zeggen dat Christus daarmee bedoeld wordt. Hoe dan ook, al wordt Hiskia hiermee bedoeld, dan ligt er een beeld in. En dan wordt Christus er ook mee bedoeld. Is dat geen troost, dat beeld hierin te zien? Volk, weet u het niet meer? Wordt het omkomen? Is omkomen onder dat zwaard van Gods recht, is dat rechtvaardig? Vanwege uw zondeschuld? Kunt u het nooit meer goed krijgen, nooit meer goed maken tussen God en tussen uw ziel? Heeft u uw klederen al gescheurd? Zijn wij al met een zak om ons lichaam en dan, nou niet letterlijk, maar figuurlijk, voor de Heere verschenen, zoals Hiskia voor de Heere is verschenen met gescheurde klederen? En zo'n zak om zijn lichaam. Omkomen. Hoor eens wat hier gezegd wordt. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Christus. Hij zal opstaan in de strijd. Uw ogen zullen hem zien. Volk. Uw ogen zullen hem zien in zijn schoonheid. Ja, dat is waar. Dan moeten alle vijanden eerst op de vlucht slaan. Dan moet dat muitgespan, dat moet wijken. En wat een wonder. Als mij dan alle hulp ontvallen is en Christus mag in zijn schoonheid worden gezien. Als hij dan in dat donkere, benauwde hart, in die benauwde ziel een plaats mag krijgen. O, dan zien we als het ware deze woorden als een adventsbelofte oplichten. Volk. Het kan zo donker niet zijn. Of de Heere belooft licht. Het kan zo benauwd niet zijn. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En wat zal dat een vreugde en een blijdschap geven? Tweede gedachte hebben we genoemd. Het zicht op het land. Wat een wonder, hè? De Heere die belooft het. In het leven van zijn volk. Mijn ogen zullen Christus zien. Mijn ogen zullen de Verlosser zien. Ik zal Hem mogen zien. Ja, die verwachting wordt bij de adventsbelofte gewekt. Als de Heere die in het hart afdrukt, dan wordt die verwachting, de komst van Christus in mijn ziel, die verwachting wordt gewekt. Dan zullen mijn ogen de koning in zijn schoonheid zien. Dan zal ik mogen zien. Dan zal ik mogen ervaren dat Hij het voor me opneemt. Dan zal Hij de vijanden verjagen. Dan zal ik Hem zien. Die mij vrijheid zal geven. Want het een vloeit voort uit het ander. Hem zien, ja. Maar de Heere doet geen half werk. Zij zullen, dan gaat het over diezelfde ogen, hè? Tweede gedeelte van de tekst. Dan gaat het over diezelfde ogen waarvan Jesaja zojuist heeft gezegd, als Gods belofte, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen, dan gaat het over diezelfde ogen dus, een vergelegen land zien. Dan moeten we dat niet verkeerd uitleggen. Want ja, als je dat hele leger dan rondom die stad ziet liggen, en zo langzamerhand dan wordt de stad uitgehongerd. En dat duurt niet meer zo lang in je beleving. En de vijanden die nemen de stad in. Ja. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat ze een vergelegen land zullen gaan zien. Net als het tienstammenrijk. Want de ogen van dat tienstammenrijk hebben een vergelegen land gezien. Daar in Assyrië. Nee, maar dat bedoelt de Heere hier niet. Wat bedoelt de Heere hier dan? Wel, uw ogen zullen niet alleen die heerlijkheid van Hiskia weer zien, die schoonheid. Hij zal weer een koninklijk kleed aantrekken. Hij zal weer koninklijke schoonheid uit gaan stralen. Maar diezelfde ogen die die koning in zijn schoonheid weer zullen zien, die zullen ook een land zien, vrij en verlost van de vijand. Je kunt nu zo ver niet kijken of je ziet vijanden. Je kunt nu zo ver niet kijken of je ziet dreiging en benauwdheid. Je kunt nu zo ver niet kijken of je ziet de dood voor ogen. Je ziet nu alleen maar de ondergang voor de deur staan. Maar dat wordt anders. Ik, zegt de Heer, ik zal ervoor zorgen dat Jeruzalem ontzet wordt. Ik, zegt de Heer, die Heer met vijf hoofdletters, die trouwhoudende verbondsgod. Ik zal zorgen dat Juda verlost wordt. Ik zal de bedreiging wegnemen. Ik zal het land van Juda zuiveren van de vijanden. Je zult straks in de verte kunnen kijken zonder dat je nog één vijand ziet. Uw ogen zullen een vergelegen land zien. Je zult straks het land van Juda zien in vrijheid. Ziet u? Dat is nou dat voorbeeld, hè? Van een ziel die Christus, van een ziel die Christus als de koning van de kerk heeft mogen zien. En daarop vrede in het hart heeft mogen ervaren. Want als dat oordeel vanwege mijn zonde aan het hart ligt, nee. Nee, dan zie ik geen vrijheid. Dan zie ik geen vergelegen land. Dan hoor ik de aanklagers van de vijanden. Maar als de Heilige Geest mij vanuit het woord nu belooft, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En als dan die belofte vervuld wordt, dan gaat dat licht op, hè? In die stikdonkere nacht. Nee, dan zie ik geen nacht meer. Maar dan zie ik Christus. Dan zie ik Christus als het licht. En geloof maar, toen Hizkia deze woorden van de profeet Jesaja te horen kreeg, dat hij die zak weer afgelegd heeft. En dat hij die kleren die hij kapot gescheurd had, heeft afgelegd. En dat hij weer een koninklijk kleed heeft aangedaan. En wat een blijdschap in het hart van het volk. De koning, hij is weer te zien in zijn koninklijke schoonheid. Ja, maar ik kan dat koninklijke kleed al aan dan. Want de Heere die kan wel de belofte geven. Maar de belofte of de vervulling van die belofte, ja, dat is nog wel een andere zaak. Ja, dat is waar. En daar gaat de kerk ook in leven. De belofte te verkrijgen en dan met een verkregen belofte weer in het gemis te komen, om zo vanuit de diepte uit te zien en te roepen en te vragen om de vervulling van de belofte. Maar weet u, als de Heere die belofte geeft, hè, dan geeft dat al zoveel vreugde en blijdschap en verwondering in de ziel. Dan kan die ziel dat rouwkleed al wel afdoen. En dan geeft dat hier van binnen het vertrouwen. De Heere die heeft het gezegd, maar dat doet hij niet alleen. Hij zal het ook doen. En hij heeft het gedaan. Want we weten hoe dat leger van de Assyriërs door de Heere zelf vernietigd is geworden. En we weten vanuit de geschiedenis hoe dat Jeruzalem en de inwoners van heel Juda verlost zijn geworden. En dat is tot een grote verwondering geworden. Verwondering. Zou het er niet geweest zijn, kinderen, denk je? Toen Simeon de vervulling van de belofte mocht ontvangen. De Heere die had hem beloofd. Eigenlijk had de Heere hem beloofd precies wat hier in het eerste gedeelte van onze tekst staat. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid zien. Want de Heere had hem beloofd, hè? Dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heeren zou zien. Nou, hij heeft hem gezien. Zou dat geen verwondering hebben gegeven in zijn hart? Toen hij die koning in zijn armen mocht sluiten. Wat heeft hij in die koning een schoonheid gezien. Nee, toen was er geen droefheid meer in zijn hart. Toen was er geen angst en geen twijfel meer in zijn hart. Toen kon hij de lofzang zingen. Toen kon hij wel zingen, de Heere die heeft grote dingen gedaan. Net als Maria, de lofzang. De Heere die heeft grote dingen gedaan. Die zijn wij verblijd. Verblijd. Ja, zo konden de herders ook terug naar hun kudde. Verblijd. Ze keerden wederom. Verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hem gesproken was. Maar het is nog geen kerst. Maar om uit te leggen hoe dat nou gaat in het leven van een kind van God. Als het werkelijk kerst mag worden. Als dat kerstkind voor het eerst op bij vernieuwing. Als de koning van de kerk in zijn schoonheid mag worden gezien. We gaan naar onze derde gedachte, het zicht op de toekomst. We zullen eerst gaan zingen. Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde, hoopt op den Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Derde en het vierde vers van de 130ste psalm. Als dan die vijanden door de Heere zijn verslagen. In één nacht tijd. En de stad behouden is geworden. En het land bevrijd is. Oh, dan zullen ze op een ogenblik terugdenken. Terugdenken in verwondering. Terugdenken aan die tijd dat het zo benauwd was. Terugdenken aan de tijd dat ze voor hun leven hebben gevreesd. En nu is die vrees weg. Waar is de schrijver? Vers 18. Waar is nu diegene... Ja, in het kamp van de vijanden, waar is nu diegene die verslag moest doen aan zijn koning Sanherib van het verloop van de strijd? Waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? De penningmeester van de vijand? Die de oorlogsbuit moest delen. Ja, de buit die ze buit zouden maken. Daar in Jeruzalem en van het volk van Juda. En die buit die moest dan, ja, als dat leger de overwinning zou halen. Dan moest die buit gedeeld worden. Waar is dan die penningmeester, waar is die nu gebleven? Die oorlogsbuit aan die soldaten moest gaan toekennen. Waar is hij die de torens telt? Degene die het aanvalsplan moest voorbereiden, zodat ze zeker waren van de overwinning in de strijd. Waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is die de torens telt? Nergens meer te zien. Door God geveld. Hoe was zal dat voor dat volk een wonder zijn geweest? Ze hebben Hiskia in zijn koninklijke kleed weer gezien. En vervolgens is Juda in Jeruzalem verlost. Verlost van al die vijanden. Nee. Hiskia die heeft zelfs niks aan die verlossing hoeven te doen. Dat is een wonder geweest. Niks. Maar dan ook helemaal niks. Heeft Hiskia aan die verlossing hoeven te doen en kunnen doen. Maar dan dat wonder, hè? Dat deze belofte van uw ogen zullen uw koning in zijn schoonheid zien. Dat dat een belofte is met een dubbele betekenis. O, dat geestelijk verdrukte Sion. Dat zal zijn koning in zijn schoonheid zien. De meerdere van Hiskia. Hij zal verschijnen. Hij zal komen, komen om te verlossen. Ja, waarvan dan? Ja, van de vijanden. Van binnen en van buiten. Komen, volk. Hij zal komen om te verlossen van de duivel... Van de wereld, van mijn eigen vlees. Oh, die koning die zou komen. En hij is gekomen om de kop van de Satan te vermorzelen. Om de sterke, de slang uit het paradijs, te overwinnen in zijn koninklijke kracht. dagen zal komen. Ook om als borg de schuld te betalen. Hij zal komen als hoge priester om zijn enig offer, zijn schuldoffer te brengen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal komen. Volk, u zult hem zien als zaligmaker. Zaligmaker voor verloren zondaren. Was dat ook niet de boodschap die de engel bracht aan Jozef, daar in Nazareth? Heeft de engel tegen Jozef gezegd over Maria. En ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zoon. Wordt het al warm in de ziel? Is er een uitzien? Een diep verlangen? Om die koning te zien in zijn schoonheid? Om hem te mogen ontmoeten? Net als die herders daar aan die kribbe. Om hem te mogen zien in zijn schoonheid? Net als Simeon en Anna in de tempel, om hem te zien in zijn schoonheid. Nee, niet te zien uit nieuwsgierigheid, maar om hem te zien vanuit heilbegierigheid. Is er een uitzien in de ziel naar hem, om hem te mogen zien? Voor het eerst of bij vernieuwing. Hem te zien, zegt Jesaja, zegt de Heere door middel van Jesaja. Hem te zien in zijn schoonheid. Nou geloof het maar, ze hebben hem gezien in zijn schoonheid. Ja, wie? Nou, die herders. Die hebben de koning gezien in zijn schoonheid. In zijn schoonheid. Zomaar in een paar doekjes gewikkeld. En daar liggend in die beestenstal. Waar de schapenlucht nog hangt. En bij gebrek aan een wieg in een kribbe neergelegd. Hebben ze hem gezien in zijn schoonheid? Ja, ze hebben hem gezien in zijn schoonheid. Het zou een wonder zijn als het gebeuren mag of als het weer gebeuren mag. In het uitzien naar de kerstdagen. Hem te zien, liggend in de kribbe in zijn schoonheid. Hem te zien in de gang die hij gemaakt heeft, van kribbe naar kruis. Zijn kleed aan te raken, net als die bloedvloeiende vrouw, om door hem genezen te worden. Waarvan? Ja, van die dodelijke kwaal. Hoe zouden we dan, als er nog geen uitzien is, zouden we dan niet gaan vragen of dat de Heere u wil ontdekken aan uw dodelijke zielenkwaal? Niks tegen te doen. Geen enkel middel wat ik betracht om het te kunnen genezen. En dan het oog te mogen slaan. Op die koning die hier in de belofte wordt beloofd. Want die koning is geneesheer. Die koning die is zaligmaker. om door hem genezen te worden van die dodelijke zielenkwaal. O zeker, als ik op mezelf zie, als ik op mijn kwaal zie, ja, die geestelijke kwaal, onmogelijk. Net zo onmogelijk als de verlossing van Juda en Jeruzalem door hen zelf. Onmogelijk. Een onoverwinnelijk leger van 185.000 man. De stad ten dode gedoemd. Omkomen. Zo wordt het omkomen in het leven van dat volk. Wat zichzelf als een ellendige, als de grootste en de snootste van de zondaren heeft moeten leren kennen. Omkomen. Want de schrijver heeft alles opgetekend. De schrijver. Ja, wat bedoelt u? Wat bedoelt u met de schrijver in het leven van de kerk? Dat is mijn geweten. Mijn geweten heeft alles opgeschreven. Het hele register. Dat is door de schrijver bijgehouden. En de betaalsheer? Ja, hij eist betaling van de zondeschuld. En dan wordt het benauwd aan alle. Want die eis is rechtvaardig. Maar ik heb geen cent om te betalen. Ja, de eis is rechtvaardig. En de rechter zal geen onrecht doen. Als hij me voor eeuwig voorbij gaat. Oh, dan gaat de Heilige Geest die ziel leiden. In de nacht van de verlorenheid. En dan dat wonder. Dat de Heere komt. Met de vervulling van zijn belofte. En die grote koning. De meerdere van Hiskia. Zich gaat openbaren in de ziel. En hij het af gaat drukken. Ik ben het. Die met u spreekt. Ja, ik ben die beloofde Messias. Ik ben het Lam Gods. Ik ben de goede herder. En de goede herder die stelt zijn leven voor de schapen. Ik ben het die mijn leven voor u heeft gegeven. Oh, is dat geen wonder? Ach, een groter wonder kan er in het leven van een kind van God tot dusver niet plaatsvinden dan dat. Als hij zich openbaart. Als het Lam Gods. Als de verlosser. Als de zaligmaker van verloren zonde. Als hij zich openbaart, en dat heeft hij gedaan, ja, toen konden die herders terugkeren. Hè? Met grote blijdschap. Ja, wat had hij dan gezegd? Die koning in zijn schoonheid. Tegen die herders. Wel, hij heeft geen woord gezegd. Dat kind in de kribbe. Nee, die heeft geen woord tegen die herders gezegd. Maar zouden die herders dan misschien iets tegen dat kind in die kribbe hebben gezegd? Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben hem aangebeden. Want ondanks dat hij geen woord tot hen gesproken heeft, daar is het de Heilige Geest die getuigenis heeft gegeven van zijn eigen werk in het leven van zijn kerk, in het leven van die herders. En daar hebben zij hun zaligmaker. Dan wordt het zo persoonlijk. Hè? elk voor zich. Mijn zaligmaker gezien. Nou, dan kun je wel terugkeren. Met grote blijdschap naar je kudde. Mijn zaligmaker. Ja, de Christus der schriften. O, de Heilige Geest, die heeft het aan Simeon laten zien. Getuigenis in zijn hart gegeven. Dat kind in zijn armen. Ja, toen kon hij zingen. Dat heeft hij ook gedaan. Toen kon hij zingen. Nu laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Ja, maar waar naartoe dan, Simeon? Ja, naar dat vergelegen land. Nu laat gij, Heere, uw knecht, naar dat vergelegen land. Wat is dat voor een land? Wel, dat is een land waarin geen inwoner, vers 24, zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Amen. Zingen wij nu tot slot van de lofzang van Maria, het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Wat er volgt, het zesde vers van de lofzang van Maria. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.